Thank you. Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar u voor gaat, dominee Van de Wind. Er is vanmorgen voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 5 en uit Johannes 15. We hebben de volgende afkondigingen voor u, de kerkdiensten. Deo van Lente vanavond om 6:30, dominee Meeuws uit Sliedrecht. Volgende week zondagmorgen, dominee Van de Wind, er is dan bediening van het heilige avondmaal en s'avonds ook, dominee Van de Wind. Er is dan voortzetting van de bediening en de dankzegging op het heilige avondmaal. De voorbeden van morgen, we doen voorbeden voor het gezin en echtpaar Chris, Margreet van Aalst, Tuinstraat 25. Daar is afgelopen week een zoon geboren, ze noemen hem Aaron. We doen ook voorbeden voor mevrouw G. van Ballengooien, Paradijsweg 3. Zij zal binnenkort beginnen met een traject van bestralingen. Ook denken we aan degenen die niet met name genoemd zijn, die met lichamelijke en psychische zorgen thuis hun ziekte dragen of met een handicap moeten leven. Mededelingen betreft de catechisatie. Maandag en dinsdag beginnen zij weer op de bekende plaats en tijd. Weten alle jongeren hartelijk welkom. Het Caesura Morum, mocht u in verband met de bediening van het heilige avondmaal gebruik willen maken van Caesura Morum, dan wordt u verzocht voor morgenavond 7:00 dit te melden bij de predikant of de scriba. Het bezinningsuur, dat zal gehouden worden, Deo van Lente, aanstaande woensdag om 8:00 in de kerk van Kerkwijk, niet in Bruchem. Het is ook mogelijk om mee te luisteren via website of kerkradio. Betreft de viering van het heilige avondmaal, wie dit jaar eerder bij de avondmaalsdienst aanwezig was, zal ook weer voor aanstaande zondag worden uitgenodigd. U hoeft zich dus niet opnieuw op te geven. Als u toen niet aanwezig was, maar nu wel het avondmaal in de kerk wilt bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk donderdag bij de scriba. De gemeentedag wordt aanstaande de 25 september gehouden. Ieder welkom. De collecte vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor noodhulpactie van woord en daad voor Haiti na de aardbeving aldaar. En de tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de avondmaalscollecte bestemd voor hulp Oost-Europa. De voorzang van morgen is het tweede vers van Psalm 111. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 80, het zesde vers. En we zullen vandaag ook lezen over de wijnstok, de ware wijnstok, zoals Jezus Christus zichzelf noemt. En hier merken we dat God Israël plantte als een wijnstok in het beloofde land. En dat komt ook voor in Psalm 80, vers 6. Gij vond in onze welbehagen, gij bracht, o God, in vroege dagen uw wijnstok uit Egypteland. Psalm 80, vers 6. Nadat we hebben geluisterd naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51, vers 5. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag de rustdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Met het oog op de viering van het heilig avondmaal, zo de Heer het geeft volgende week zondag, zullen we nu het formulier lezen. Het liturgische formulier om het heilig avondmaal te houden. En daarvan het eerste deel lezen we in deze dienst van voorbereiding. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorst dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken. Opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Maar dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat er nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover lezen we nu uit het formulier. Laten we samen de Heere aanroepen in ons gebed en bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel, deze morgen willen we u danken en prijzen vanwege uw trouw, uw grootheid, vanwege uw ontferming. Heere, u bent die God vol van majesteit en heiligheid, die al ons ontzag en gehoorzaamheid waard is. U bent ook die God die in uw goedheid ons draagt, die u geduld toont, die ons ook weer samenroept hier in de kerk of thuis onder uw woord. En Heere, daarvoor zeggen we u dank. U toont, u bewijst dat u niet onze dood zoekt, maar u roept ons tot het leven. We mogen zijn hier in de kerk, of ook thuis luisterend, onder de bediening van het woord, waarin u spreekt, waarin u roept, waarin u laat zien dat u een God bent, met liefde, met genade voor zondaren. Ja, die ons ook dat middel heeft gegeven. Uw eigen Zoon, die persoon van de Heer Jezus Christus. En nu bidden wij van u, wilt u zo ook bij ons zijn met uw Heilige Geest, dat Hij in het middelpunt mag staan. Hier in deze kerkdienst, in de gemeente, in het middelpunt van ons leven, van ons hart. We kunnen zelf daar zo makkelijk van afwijken. Er zijn zoveel dingen die aan ons kunnen trekken, Heer. Ons ongeloof, dat ergens anders houvast zoekt. Maar wij bidden van u, maak het zo, dat Jezus Christus en die gekruisigd, de opgestaande en levende Heer, in het middelpunt mag staan. Dat we door het geloof hem voor ons zien. Dat onze harten voor hem opengaan. En er een diep verlangen is om zo u, de drie enige God, te eren, om Jezus te volgen, om hem gelijkvormig gemaakt te worden. Heere, werk zo met uw Heilige Geest. U hebt zelf immers ook gezegd dat u bij uw kerk zult blijven, al gaat het zo vaak door stormen heen, door menselijke aanvechtingen. Heere, maar wilt u zelf dan ook die belofte vervullen dat u ons nabij bent en een gezegende dienst geeft, ook met de vergeving van onze zonden. Heere, reinig ons van alle ongerechtigheid, ook van de achterliggende week, in onze gedachten en woorden, over u, over de dingen van uw koninkrijk, over elkaar. Heere, waarmee we u tekort hebben gedaan, reken het ons niet toe, maar bekleed ons met de gerechtigheid van Christus, mogen we in hem zo rein voor u zijn. En wanneer we ons zo voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, dan bidden wij dat u ons ook daarin leidt. Dat het licht van uw woord over ons leven schijnt. Dat we onszelf leren verootmoedigen. Onze zonden belijden. Dat we Christus geloven en liefhebben. Dat we ook in eenheid en in dankbaarheid en Heere, zo ook met elkaar leven. Heere, sterk ons daarin. Werk krachtig met uw Heilige Geest. Geef een verlangen om uw naam te belijden. Geef, Heere, dat dat ook in onderlinge verbondenheid met elkaar mag gebeuren. U bidden we dat u zo uw zegen geeft in deze dienst. spreken in luisteren. U bidden we dat u uw kerk gedenkt over heel de wereld. Geef dat overal het evangelie klinken zal. Dat uw woord bij de harten van de mensen komt. Opdat ze hun zonden leren belijden. Opdat ze de Heer Jezus Christus als hun zaligmaker zullen kennen. En u gaan dienen. Heere, breid uw koninkrijk uit. Laat uw naam worden geheiligd. Zo bidden wij van u. In Jezus' naam. Amen. We zullen nu uit de Bijbel gaan lezen. En we lezen eerst uit het Oude Testament. In de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 5. Versen 1 tot en met 7. En vervolgens een gedeelte uit Johannes 15. Met Johannes 15 is de tekst voor de prediking, maar daarin wordt ook ingegaan op wat er in het Oude Testament geschreven staat over het volk Israël als een wijngaard. En we lezen uit Jesaja 5, de versen 1 tot en met 7. Dus de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 5. Ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en dissels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere, van de legermachten, is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur. Maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid. Maar zie, het werd geschreeuw. Tot zover uit Jesaja 5. En dan lezen we in Johannes 15. Johannes 15, de versen 1 tot en met 11. En daar spreekt de Heer Jezus Christus de volgende woorden. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank. En verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek noem ik u uit Johannes 15, de versen 1 tot en met 3. Johannes 15, vers 1 tot en met 3, waar Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Tot zover. De preek is verdeeld in 3 punten. Ten eerste de wijngaardenier, ten tweede de ranken in Christus en ten derde zijn reinigend woord. Dus de wijngaardenier, de ranken in Christus en ten derde zijn reinigend woord. We zullen nu gaan zingen van Psalm 80 opnieuw. Psalm 80. En we hebben al gezongen dat daar het volk Israël wordt vergeleken met een wijnstok. En we merken verderop in deze psalm dat het helemaal is misgegaan met die wijnstok Israël. En dat daarom ook wordt gebeden om herstel. We zingen vers 9 en vers 10. Psalm 80, de versen 9 en 10. Gemeente, jongens en meisjes, zijn jullie wel eens op een moestuin geweest? Een moestuin, dat is niet een tuin met bloemen en struiken, of met een grasveld, maar een stukje grond met groenten en fruit. En groenten en soms ook wat fruit wordt verbouwd. Zoals sla, bloemkool, komkommers of aardappels. Misschien heeft een van de kinderen een opa die heel vaak aan het werk is in zijn moestuin of groentetuin. En als je wel eens gaat helpen, dan kun je zelf ook iets willen verbouwen. Je krijgt een hoekje waarin je aardbeienplanten poot. En je zet 4 plantjes in de grond. En die gaan groeien. En na een tijdje zie je dat er in het voorjaar bloemetjes in komen. In die aardbeienplant. En na een paar weken weer verder dan zie je kleine vruchtjes. Eerst zijn ze nog geel-groen. Maar je gaat ze elke dag water geven. En dan beginnen jouw aardbeien een beetje rood te worden. En je hebt er al zin in om die aardbeien te plukken wanneer ze rijp zijn. En dan wil je ze thuis laten zien en lekker opeten. Maar op een ochtend kom je daar. En die nacht heeft het best wel geregend. En wat zie je? Naaktslakken. Van die bruine, glibberige slakken. En die hebben aan al jouw aardbeien gegeten. Bah! Heb je daar nou zo goed je best voor gedaan? Of je had tomatenplanten gepoot en ook heel goed verzorgd. Elke week werden ze iets groter en de takken had je met een touwtje vastgebonden. Die moeten een beetje omhoog gaan. En je moet ze dieven, heet dat, sommige steeltjes eruit weghalen. En toen begonnen de tomaatjes te groeien en ze werden steeds groter. Tomaten hebben veel zon nodig, maar het is een warme zomer. Maar ze worden niet rood. En je wacht maar en je geeft water. En de ene week na de ander. Je haalt de bladeren weg, dan kan de zon er nog beter bij. Ze blijven groen. En dan kun je ze niet eten. Nou kinderen, hoe ga je je dan voelen? Wat vind je daar nou van? Heb je er zo hard voor gewerkt en dan is het toch mislukt? Geen lekkere vruchten. Ik denk dat je je verdrietig voelt. Of misschien boos. Dat het niet gelukt is. Nou, dat doe je nooit meer. Weten jullie, zo zingt Jesaja een mooi lied over zijn geliefde. En dat is iemand met een grote wijngaard. En dat is een stuk land met druivenplanten, schuin op een heuvel. En die geliefde waarover Jesaja zingt, die heeft er heel hard op gewerkt. Die heeft alle stenen uit de grond weggehaald. Die heeft goede wijnstokken in de grond gezet. Met een muurtje om die wijngaard. Tegen de wilde dieren. En hij verwacht een oogst met veel heerlijke druif. Waarom zingt Jesaja dit lied? Ja, hij denkt aan de Heere God. Want zoals en zo goed de wijnboer zorgde voor zijn wijngaard, zo goed heeft de Heere God gezorgd voor zijn volk Israël. Zijn volk Israël mocht wonen in een mooi land met vruchtbare grond. Ze kregen de vrijheid. Ze kregen goede wetten. Ze kregen een schitterende tempel. En dan zou je denken, ja, dat volk Israël zal deze God, de Heere, toch wel blijven dienen. Dat volk Israël zal toch wel de Heere lief hebben en gehoorzaam zijn. En hem eren. Maar nee. Nee. Ze deden slechte dingen. Ze klaagden. Ze waren hard tegen de arme mensen. Ze waren oneerlijk. De Heere kreeg geen goede vruchten. Maar hij kreeg zonden. Is dat niet erg? Is dat niet erg voor hem? Ja, hij heeft zo goed voor zijn volk gezorgd. God heeft ook jou en mij heel veel gegeven. Hij heeft zijn liefde gegeven, zijn hulp gegeven, zijn woorden gegeven. En dan toch zijn we ongehoorzaam geweest. Daar zou je toch boos om worden. En Jesaja, die noemt de Heere mijn geliefde, mijn beminde. Zo denkt hij aan God en zo gaat het hem aan zijn hart. Hij wilde iets moois bezingen. Hij wil over zijn God geen kwaad woord horen. Mijn geliefde. Die verdient de hoogste lof, die verdient het diepst ontzag. Maar wat de Heere kreeg is dank voor dank. Inwoners van Juda brengen vieze, stinkende vruchten voort. Bittere, wrange druiven, onrecht en duisternis. In hoeverre, gemeente, gaat dat u aan het hart? Ja, je kunt gewoon denken, nou, dat is niet zo mooi. Of is de Heere ook uw geliefde. Dat u raakt om hem. Dat het hem kwetst. Dat de zonde in de wereld, de ongehoorzaamheid in je eigen leven, de ongerechtigheid van Israël, dat het hem onrecht doet, dat het hem niet verheerlijkt. In de voorbereiding, het heilig avondmaal, kun je daarmee lopen. Dat je God tekort doet. Dat de Heere wel zo goed voor ons is geweest, maar de vruchten, die zien er niet goed uit. Terwijl u toch, ja, hem zo lief hebt. Terwijl u toch de Heere wilt verheerlijken. Hem bewondert. Hem grootacht. Dat u graag ziet dat hij zijn eer krijgt. Dat er veel goede vrucht voor hem zou zijn. Dat is wel uw verlangen. Laat dat de houding zijn waarmee we onszelf beproeven. Dat we het oog gericht houden op God als de wijngaardenier met zoveel geduldige zorg voor ons welzijn. En dan klinkt die aanklacht niet alleen tegen Israël, maar ook tegen u en tegen mij. De aanklacht van de wet. We hebben het misschien mooi geprobeerd. Maar onze vruchten zijn bedorven, zuur, onrijp. En blijft God dan zonder oogst? Keer op keer keurt de heilige wet onze eigen werken af. Wij missen de nodige zuiverheid. God kan in onze werken geen vreugde hebben. Onze eigen werken. En dan denk je, zal dan heel mijn leven uitlopen op een mislukking? Nou, laat dat u bewegen tot gebed, dat je daarover roept uit de nood. Heren, hoe moet dat nu? Hoe krijgt u ooit een rijke oogst van goede vrucht? Zuiver, heerlijk. Ik heb het niet. Ik kan het niet. Hoe moet dat nu, Heer? Luister. Want het evangelie, dat geeft ons het antwoord. Na alles wat de wijngaardenier had geprobeerd, deed hij iets heel bijzonders. Een nieuwe aanplant. En wat voor hij? Het is zijn eigen zoon. Het is zijn beminde die mens is geworden. En die zal de ware wijnstok zijn. Dat is Jezus. En wat is er dan zo anders? Waarom is hij de ware? Nou, in die wijnstok zit leven. Daarin zit echt krachtig leven. Goddelijk leven. Zuiver leven. Jezus. En hij is een en al gehoorzaamheid. Hij heeft de Vader lief. Hij doet Vaders wil. Met alles wat in hem is. Hij bracht ook het verzoenend offer. Met zijn dood redt hij er velen tot nieuw leven. Het is een wijnstok. Gemeente, een wijnstok in kruisvorm. Een wijnstok geplant op Golgotha. Waar het lichaam van Christus wordt gebroken, waar het bloed van de rechtvaardige wordt vergoten. Want toen Jezus die woorden sprak van Johannes 15, zou het geen 24 uur meer duren. Het was bijna zover. En nu gedenken wij hem dat hij stierf. Om werkelijk de ware wijnstok te zijn. De wijnstok vol van leven. Dus kinderen, het is erg voor de Heere dat zijn wijngaard geen goede vruchten opleverde. Denk er maar aan hoe erg het was. Met die aardbei en die tomaat. Dat het mislukt. En zo is het erg voor de Heere dat zijn wijngaard geen goede vruchten opleefde. Maar gelukkig, ja gelukkig voor God. Dat Jezus wel zo gehoorzaam is. Dat Jezus de ware wijnstok is. Waaraan trossen vol van prachtige vruchten groeien. Hij deed zoveel goeds. Zoveel liefde, zo heilig en rechtvaardig. De wijngaardenier, hebben we eerst op gelet. De tweede, de ranken in Christus. Ja, de wijnstok, dat is op zichzelf eigenlijk die grillige stam van zo'n druivenplant. En aan de takken groeien dan smalle steeltjes. Dat zijn de ranken. Jezus zei tegen zijn discipelen, jullie zijn de ranken. Ik ben de wijnstok, zei Jezus. En u de ranken. Zijn leerlingen. Maar ook anderen. Mensen aan Jezus verbonden. De Heere maakt nog wel onderscheid tussen twee soorten. Dat merken we in het tweede vers al. Er zijn ranken die in hem geen vrucht dragen en ranken die wel vrucht dragen. En het ene soort wordt uiteindelijk weggegooid in het vuur. En voor het andere soort wordt nog verder gezorgd. Ja, dus die Jezus aanspreekt met u bent de ranken. Dat zijn niet alleen wedergeborenen. Niet alleen mensen die zijn gered voor de zaligheid. Misschien zijn het wel in naam gelovigen. Maar toch zijn ze niet alleen, zijn het niet alleen echte gelovigen, waar Christus toch het avondmaal voor heeft ingesteld. Voor zijn gelovigen. Maar in allebei die situaties gaat het wel om ranken. Zo heb je als christen in elk geval een uiterlijke band. Je bent opgenomen in Gods verbond. Je bent in Christus geheiligd. Met het teken van de doop. Zo ben je als een rank deel van zijn gemeente. U en jij mag een rank zijn. De wijnstok Christus. Toch zegt dat nog niet alles, leren wij hier van Christus. Want wanneer dat niet leidt tot een nieuw leven, wanneer dat leven van de wijnstok niet die rank doortrekt, dan ben je nog maar een naamchrist. Dan ben je nog een kerkganger. Zonder vrucht voor de Vader. En zulke ranken neemt de wijngaardenier weg. Dat is aangrijpend. Als Jezus dat zo zegt. Voor het uiterlijk christen geweest, ook gedoopt. Maar je schudt zulke ranken zo los. En dan gooi je ze weg. Je hebt er niks aan. Dat zal de wijngaardenier doen, uiteindelijk. En daarom is het zo belangrijk om na te gaan op wat voor manier u gelooft in Christus. Zoals die ene rank of die andere rank. Om jezelf te beproeven. Nou zegt iemand, dat is wel moeilijk. Ik weet het niet zo goed. Vreest iemand eigenlijk nog een naamchristen te zijn? Nou, laat het daar niet bij. Laat het er niet bij. Zoek toch die innige band met de Heer Jezus. Zoek dat in het gebed. Zoek dat met bekering. Zoek dat in geloof dat u vlucht tot Christus. En dat u zich diep aan Hem verbindt. Want daar komt het op aan. Dat u zich diep aan Hem verbindt. Met alle zonden en noden Hem als het ware vastgrijpt in geloof. Heer, U bent mijn leven. Van U verwacht ik het. Geen rust voordat U Christus hebt. En met een waar geloof aan Hem verbonden. En weet wat Hij zegt in de schrift. Die tot mij komt, zal ik zeker niet wegsturen. Dus met heel je hart tot Christus gaan. Die levende, innige verbinding zoeken. Zo ben je een goede rank. En wat doet de landman met de goede rank? Die reinigt hij, vertelt vers 2. Hij kijkt goed naar de ranken en naar de druiven en hij doet er ook wat mee. De druiven worden gekrent. De kleintjes die in de weg zitten, die gaan er tussenuit. En zo is de goede wijngaardenier met u bezig. Wanneer u in Christus bent ingelijfd, werkelijk met die band van de Heilige Geest, dan zit er ook nog wel wat in de weg in ons leven. En God die komt dat kwade eruit halen in ons hart, in onze levenswandel. Ja, wat zit er in de weg? Nou, misschien iets van bitterheid. Of jaloezie. Of een andere zonde. Dat moet toch ook worden gedoopt. Voor een vruchtbare viering van het heilig avondmaal. Dat je daartegen strijdt. dan voel je nog zwak en moet je nog dagelijks strijden. Maar dat je toch een hekel hebt aan die zonde. En dat God ze in je leven zal doden of iets wat je te veel in beslag neemt. Wat een afgod voor je dreigt te zijn. Of misschien je trots om je eigen gerechtigheid, dat je je wel een goed christen voelt. En daarmee bouwt op wie je zelf bent. Nou, laat de wijngaardenier maar toe. Laat het hem u maar zeggen en aanwijzen. Hij wil u reinigen. En dan moeten we ook veel kwijtraken. Afsterven aan de zonde. Aan de eigen werken. Dat kan pijn doen. De Heer gaat soms ook zware wegen om ons te snoeien. Dat we onszelf leren kennen. Wanneer we ons tegenvallen. Maar ook dat we meer en meer dat de andere houvast kwijtraken. En zo de Heer alleen overhouden. Daar moet het naartoe. Ook in deze week van voorbereiding. En elke keer opnieuw, wanneer de wijngaardenier in ons leven snijdt en daar bezig is om ons te reinigen, dat we hem alleen overhouden. Wanneer we onszelf afvragen, wie ben ik voor God? Ook in de voorbereiding voor de tafel des Heren, de Vader kan soms stevig snoeien, dat je je eigen armoede ziet, dat je je schuld tegenkomt, het tekort van mijn eigen geloof. Het tekort aan ijver voor God. Maar, ja, waarvoor? Ja, opdat je meer vrucht zult dragen. Daarom is dat ontdekkende werk, dat we het ontdekken, dat we het gaan zien. Met het doel dat ik dieper wortel in Christus. Dat ik me leer aan hem vast te houden. Aan hem alleen. Dat ik zal leven door het geloof. En dat bij brood en wijn. Niet mijn verdiensten. Maar zijn genade. Alle eer zal krijgen. Jezus alleen. Ja, dat is iets wat elke gelovige wel gaat herkennen. Zelf ben ik nog vaak twijfelmoedig. En dan voel ik mijn geestelijke zwakte. En soms ben je bang dat het niet goed genoeg is bij mij. En dan mag de uitnodiging tot de tafel van Christus mij leren om alles bij hem te zoeken. Maar mij ook laten ervaren dat het ook genoeg is om hem te hebben. Dat er bij de Heer Jezus een overvloed is. In zijn genade, in zijn volbrachte werk. En ik niets hoef mee te nemen. Maar mag komen in het geloof. Het verwachtend van Christus. Ja, die gemeenschap met Christus. Dat is juist wat we nodig hebben. Zo innig verbonden aan die ware wijnstok. Laat dat worden gesterkt door te nemen van brood en wijn. We komen bij het derde punt. We hebben gelet op de wijngaardenier. Ten tweede op de ranken. De ranken in Christus. Ten derde zijn reinigend woord. Wat de Vader doet aan zijn wijnstok. Hoe is dat eigenlijk toen gegaan bij Jezus? Toen hij in Jeruzalem was en hierover sprak. Ja, ze waren met elkaar naar de bovenzaal gegaan in Jeruzalem. Daar gingen ze het Pascha vieren. En in die nacht zal Jezus gevangen worden genomen. En zelfs in die kring van 12 discipelen is er een rank die onrein is. Jaren met Jezus opgetrokken. En toch een rank die geen vrucht draagt. Dat is Judas Iscariot. Dat is de verrader die meer waarde hecht aan zijn geld dan aan Jezus. En die is inmiddels verdwenen. Uit die kring rond Jezus. De Heer had gezegd, ga doen wat je moet doen. Een rank die wordt weggenomen. Judas Iscariot. Anderen uit deze kring van 12 heeft hij bestraft. En er is al het nodige gebeurd in hun leven. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. De Heere reinigt en hij snoeit met zijn woord. Zoals toen Petrus' voeten werden gewassen, dat Jezus zei, kijk Petrus, zo moet jij ook gaan dienen. Een dienaar zijn. En als ik jou reinig, dan ben je helemaal schoon. Woorden van Christus. Om in hun leven te werken. Hen te reinigen. Christus heeft veel met hen gesproken. Hij wees hen terecht om hun ongeloof. Of vanwege hun hoogmoedig gedrag. Hij wees hen terecht. Als het onderling niet lekker zat. En het is nodig om naar dat woord te luisteren. Het woord vraagt naar onze liefde. Of wij ook van God willen zingen. Als onze geliefde. Of ons hart ook genegen is om hem te prijzen. Tot zijn eer te spreken, te zingen. Wat zit er eigenlijk voor in de weg? Moet er iets van mij aan de kant? En het woord, dat vraagt ook naar de onderlinge liefde. Heb elkaar. Vurig lief. Ongeveinsd lief. Hoe staat het? Voordat wij samen van één brood zullen eten. Nu zegt de Heere, leg alle bitterheid van u af. Leg alle afgunst van u af. Aanvaard u elkaar werkelijk omwille van de Heere. Terwijl we aandachtig luisteren naar het woord, leer ik dat ik zonder Christus niets kan doen. Leer ik om afhankelijk te zijn. Leer ik steeds dieper te wortelen in zijn genade. Waar moet het anders vandaan komen? Niet uit mijzelf, maar uit hem. Die zo gelooft. Die wordt geroepen tot het avondmaal. Geen verwachting meer van onze eigen kracht. Alles moeten loslaten. Alles verloren. Maar vertrouwen in Jezus. Vertrouwen. Geloof. In onze Heere en zaligmaker, dat zal vrucht dragen, dat verenigt ons. Met brood en wijn, aan hem. Jezus is de ware wijnstok. Hij is het leven, krachtig, levenbrengend. Hij is het die door zijn geest vrucht doet groeien. Hij zal overvloed geven. Is dat volgende week? Ook al voor mij? Ja, daar hebben we die band met Christus voor nodig. Misschien is het vooral honger. Honger naar hem. En toch is dat ook een teken van leven. Wanneer u het zelf niet redt. Wanneer u wordt ontdekt aan uw schuld, aan uw zwakte. En daarom uw hart naar Christus toetrekt. Ook die honger. Dat is een band met Christus. Een innige band. En hij is er ook. Dat teken van leven. Wanneer Jezus uw houvast werd. Wanneer alles aan hem te danken is. En dan ook dat verlangen. Om zijn geboden te bewaren. Dat ik ze niet in eigen kracht zal houden. Maar door hem. Naar alle geboden beginnen te leven. Jezus zei. Mijn vader is de wijngaardenier. Wat heeft hij niet gedaan. Om u en mij tot zijn zaligheid te brengen. Deze landman heeft het land bemest. Hij is gaan snoeien. Hij beschermt zijn oogst. Hoeveel heeft God. Ook in uw leven gedaan. Heeft hij u tot Christus getrokken. En dan blijft hij aandachtig op ons letten. En hij doet ons ervaren dat wij in Christus moeten zijn. In die wijnstok. Hij geeft zijn woord. Hij spreekt vrij. En met dat woord wil hij ook blijven werken. De Heere die zorgt ook voor zijn kinderen door hen brood en wijn aan te reiken. Ook dat brood en wijn verbindt ons met Christus in de hemel door de geest. Met zijn lichaam en bloed dat aan ons is geschonken. Opdat hij in ons leeft. Opdat wij leren steeds meer hem groot te maken. Zal er dan vrucht bij u zijn. Voor God de wijngaardenier. Vrucht die goed is in Gods ogen. Die hem behaagt. Alleen door hem. Door de ware wijnstok. Jezus Christus. Die de Vader groot maakt. Jezus Christus die zondaren redt uit de duisternis. Door hem. Mogen aan het avondmaal. Door hem. Mogen ons verheugen in God. Hem verheerlijken. Als Christus in ons leeft. Dan zullen er ook vruchten komen. En zo zien we verlangend naar uit. Om Christus te verheerlijken. En te leven. Gevoed door zijn genade. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 31. De versen 17 en 18. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Vers 17 en ook vers 18 van Psalm 31. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. grote God en Vader, u die uw eigen zoon hebt gegeven in deze wereld om de ware wijnstok te zijn, en dat in de vorm van het kruis. Christus, die zijn lichaam en zijn bloed gaf, opdat het gebroken werd, er verzoening is, en nieuw leven dat krachtig is, dat u verheerlijkt. O God de Vader, u komt alle eer en dank daarvoor toe. Voor hem, uw geliefde Zoon, onze Verlosser en de kracht en de bron van ons leven. Ja, u Heere Jezus Christus willen wij danken en prijzen voor uw woord. En dat u zo ook in ons leven werkt om ons te roepen en te trekken en te reinigen. Wees zo bij ons, dat u al het kwade wegneemt. Geef, Heer, dat wij meer en meer verworteld worden, ingeplant, verbonden met die wijnstok, opdat wij daaruit vruchten dragen. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar u bent ook die wijnstok die genoeg is, waaruit we mogen leven. Geef ook in deze week ons dat geloof om onze ogen op Christus te slaan. En dat we zo ons ook mogen laten voeden en onderhouden. Wanneer we het avondmaal houden en die tekenen mogen ontvangen. Heere, wij bidden van u. Help ons allen daarin. U weet ook als dat aanvechting en strijd in ons hart geeft. Als er moeilijke dingen in ons leven zijn gebeurd of nu aan de hand zijn, geef daarin ook wijsheid en moed, dat wij ook kracht ontvangen om daarmee te doen wat nodig is. Help ons daarin ook, Heere. U bidden wij dat u ons geeft dat we ook onderling als gemeente in liefde en vrede zullen leven. Dat we geen kwaad van elkaar spreken en denken, maar het goede mogen zoeken. Elkaar zullen dienen in geduld en met vreugde, zoals u dat van ons vraagt. Heere, wij bidden zodat u met uw Heilige Geest ons geleidt, zodat we tot uw eer en tot onze troost het avondmaal zullen houden. Geef dat ook in heel uw kerk, overal op deze wereld, waarbij brood en wijn, de dood van Christus wordt ook gedacht en gevierd. Heere, laat dat tot uw eer zijn. We willen u bidden om uw zegen over heel de gemeente, voor het werk dat daar gebeurt, de activiteiten die er zijn. U bidden dat u ook de catechisaties weer zegent. Wees daarin nabij. Geef dat ook tot onderwijs en opbouw van de jongeren kan zijn, opdat ze daardoor uw woord met ons meedragen, opdat ze daardoor ook uw naam zullen gaan belijden. Heer, we mogen u dank zeggen met Chris en Margreet van Aalst, waar afgelopen donderdag een zoon is geboren. Wij zeggen u daarvoor dank, dat u hen die vreugde geeft, dat u het leven hebt gespaard. En Heer, dat u zo Aaron hebt gegeven. Wees er nabij en help hen om voor hun kindje te zorgen en ook bij het opgroeien Aaron te onderwijzen in uw woord. Heere, zie hen aan in uw genade. Mogen ze zo ook delen door het geloof in Christus, in de vrede die blijft tot in eeuwigheid. Heere, wij willen u bidden voor mevrouw van Ballengooien van de Paradijsweg. Nu ze gehoord heeft dat er binnenkort een traject van bestralingen nodig is, Heere, sterk haar hierin. In wat er op haar afkomt en op haar gezin, in de ziekte die daarin speelt, wilt u de behandeling zegenen, zodat die tot een goed resultaat mag leiden. Wilt u haar bewaren en dragen, en ook met uw Heilige Geest in haar hart en bij de anderen die om haar heen staan, kracht en moed geven, opdat we ons leven kunnen toevertrouwen aan u de levende God voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden van u dat u ook anderen gedenkt die ziek zijn, die chronisch lijden onder beperkingen, onder pijn. Wilt u hen kracht en troost geven? Mensen die het psychisch moeilijk hebben, schenk ook daarin uw nabijheid. Wilt u middelen zegenen en, Heere, ook met uw woord vertroosten. U bidden voor hen die een handicap met zich meedragen. Verstandelijk, lichamelijk, of hoe dan ook, Heere, die daarmee moeten leven. Wilt u hen nabij zijn, ook degene die voor hen zorgen en die daar zorg om dragen. Schenk ze kracht en uw ontferming. En mogen wij ook merken dat ieders leven door u gezien wordt met ontferming. En dat we, wat er ook op ons levenspad komt, of welke beperkingen we hebben, dat we toch u mogen liefhebben en groot maken tot uw eer. Heere, wij bidden u dat u ook onze gaven zegent. Wat we vandaag in het bijzonder geven voor de aardbeving die in Haiti heeft plaatsgevonden, de gevolgen daarvan. Zoveel slachtoffers, zoveel mensen die alles hebben verloren. Zegen het werk van woord en daad, dat ze daar veel mensen kunnen helpen. Dat mensen hun leven weer zullen kunnen opbouwen, ook op lange termijn. Heere, zegen onze gaven daarin. Geef dat ook uw naam daar een houvast is, een troost. Hoor de gebeden die tot u worden uitgeroepen, uit de nood. Ook voor deze dingen. En verhoor daarin. Leg dit alles voor u neer. Vervul ons met uw Heilige Geest. Laat uw naam worden geheiligd. Om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen van Psalm 119, vers 57. Ik haat ranken vol van kwaad en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Psalm 119, vers 57. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.